Van het VRU, de portefeuillehouder is aanwezig, meneer Van het Hoog is aanwezig, de heer Van der Vlerk, ons wel bekend, is ook aanwezig. GroenLinks en PvdA hebben technische vragen gesteld die zijn beantwoord of zijn in beantwoording. En beslispunten waar het over gaat is om geen opmerkingen kenbaar te maken of geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpbeleidsplan 2020-2023 van de Veiligheidsregio Utrecht. En ik geef nog even door dat de begrotingstukken, de jaarstukken, als C-stuk in de Raad van 22 mei behandeld worden. En dat komt omdat we eerder ook al de kadernota en de commissie AWZ behandeld hebben. Ja. Wie wenst over dit onderwerp een vraag te stellen, een opmerking te maken? Meneer Aasinger.
Dank u, voorzitter. Over dat laatste, over de stukken, naar aanleiding van de beantwoording van de technische vragen, kwamen wij pas achter dat inderdaad die drie stukken in de raad komen. Die staan nu namelijk in de raad nog steeds als een gewoon agendapunt. Misschien worden ze zes stukken, maar zo staan ze als gewoon agendapunt. En waarom we daar een beetje mee zitten, is dat wij bij de behandeling van de kadernota een amendement hebben aangenomen. Die ging over garantiebanen. En nu is het zo dat in alle stukken die nu dus als C-stuk gaat, staat er iets over garantiebanen, behalve in het stuk dat we vandaag hier behandelen.
Ja.
Maar dan is mijn vraag van, nou ja, waarom hebben we überhaupt gekozen om deze stukken dan hier niet te behandelen? Want dan kunnen we dat stukje niet bespreken. En een andere is, eigenlijk loop ik nu een beetje achter de feiten aan, maar ik heb ze vanavond nog even snel gelezen, maar de rest niet. Of we die amendementen en opvolging ervan eigenlijk goed gaan, in de stukken terechtkomen. Dus daar zit ik mee. Dus de vraag is eigenlijk, wat doen we ermee? Hebben misschien andere commissieleden ook een mening en anders sowieso van de burgemeester?
Ik zal u eerst even antwoorden waarom er geagendeerd is zoals er geagendeerd is. U krijgt ook iedere maand de raadsagenda en daar heeft u waarschijnlijk gezien dat het aantal RON-onderwerpen zodanig groot was dat dat nooit in twee avonden behandeld kon worden, maar dat we dan RON waarschijnlijk deze hele week hadden moeten laten vergaderen. Dat wilden we ze ook niet aandoen. Ze hebben gezegd, die stukken waar al eerder over in de kadernota gesproken is, zetten we dan als C-stuk rechtstreeks in de vergadering. Overigens wil het niet zo zeggen dat een C-stuk, dat u daar helemaal niets meer over mag zeggen. U kunt zelfs ook een amendement nog gewoon indienen op een C-stuk in de gemeenteraad. Dus u kunt gewoon uw opmerkingen die u over een stuk heeft, kunt u wel in de raadsvergadering kwijt. Hè?
Die begrijp ik. Het was wel in dit geval natuurlijk iets wat je liefst niet in de raadsvergadering de rest van de raad verrast, maar in de commissie voorbespreekt. Ja. En ik denk dat als ik deze beleidsplan bekijk, dat we daar inderdaad niet zoveel over te zeggen hebben. Top. Ja. En over die drie stukken misschien wel. Ja. Dus ik had liever daar misschien gekozen om op een andere manier te bespreken. Hebben we niet gedaan.
Ik begrijp uw gevoel, maar op een x-moment dan moet ook het presidium een keuze maken van wat er wel en niet geagendeerd wordt. Dus ja, het is deze keuze die gemaakt is. Daar kan ik op dit moment ook weinig meer aan veranderen. Maar nogmaals, u kunt in de raadsvergadering over die andere stukken ook gewoon uw zegje doen en zo nodig een amendement indienen. Ja. Zijn er nog andere leden van de commissie die over dit onderwerp het woord willen voeren?
Er zit er nog wel een vraag in.
Oh, ja, sorry. Ja.
Garantiebanen is teruggekoppeld de amendement naar de veiligheidsregio. Is ook aangepast in de stukken die in de raad staan. Dat zei u ook. Hij zei ja, in dit stuk staat er niets over, maar in dit stuk staat het misschien niet expliciet als garantiebanen genoemd. Maar in het hoofdstuk 1.8 staat wel over diversiteitsbeleid. Dat uitgangspunt is van het personeelsbeleid bij de veiligheidsregio. En garantiebanen is een onderdeel van het diversiteitsbeleid. Want dat gaat is erop gericht om alle groepen mensen te zorgen dat ze ook bij de veiligheidsregio een passende baan zouden kunnen krijgen. Dus dat zit daar misschien niet expliciet genoemd, maar is een onderdeel van het diversiteitsbeleid.
Nou, in dat kader, meneer Aasinger, ja, dan u heeft het aangekaart. Als u nog een vraag erover heeft, dan mag u die stellen nu. Ja, zeker.
Dank u. Klopt, ik heb dit stuk trouwens gelezen. Dus ik ga gisteravond en even schuin lezend zeg, VRU heeft goed werk gedaan van ons amendement. Wil ik wel meegeven aan de rest van de raad van lees de stukken wel even voor. Van kijken of je dat zelf ook vindt. Ik neem me nog even terug in de fractie of in de raad alles klopt zoals het is. Maar dat is iets op zich wil ik er verder geen punt van maken.
Nee, okay. Meneer Holterman, u had over hetzelfde onderwerp een vraag. Ja.
Ja. Oké. Ja. Ik hoorde diversiteitsbeleid. We hadden daar een technische vraag over gesteld. En in de beantwoording lees ik eigenlijk verder niets over cijfers en doelstellingen. En dan wordt er in de beantwoording gezegd, ja, daar volgt een nadere analyse. Maar is het niet dat in feite eerst de analyse altijd plaatsvindt en dan het beleid erop gemaakt wordt? Want als we helemaal niet weten hoe het momenteel is, waarom moet het dan?
Diversiteitsbeleid willen we. Ik zeg even we, omdat ik ook deel uitmaak van het bestuur van de veiligheidsregio. Het is bij de veiligheidsregio nog niet zo eenvoudig om, waar er, ik kijk altijd even naar links, iets van 1600 medewerkers zijn, waar het grootste deel van vrijwilligers in de uitdruk, om daar diversiteitsbeleid te voeren op eenzelfde manier als dat bijvoorbeeld in onze eigen organisatie kan. Maar heel nadrukkelijk is het de intentie van het bestuur van de veiligheidsregio om met diversiteitsbeleid dat invulling te geven. Dan moet er inderdaad nog een gekeken worden waar staan we nu als veiligheidsregio. En dan moeten we ook kijken hoe ver we daarmee kunnen komen. Maar om dat in cijfers uit te drukken en doelstellingen te gaan noemen, dat is best ingewikkeld. Want je bent afhankelijk van de kwaliteiten van mensen. En dat is bij de veiligheidsregio met de uitdruk zijn er nog wel bijzondere kwaliteitseisen die we stellen aan mensen in de uitdruk. En je moet natuurlijk de mogelijkheid hebben dat er personele mutaties plaatsvinden, waardoor je invulling kan geven aan het diversiteitsbeleid. Dus de intentie van het bestuur van de veiligheidsregio is heel nadrukkelijk om invulling te geven aan het diversiteitsbeleid. U moet het niet uitleggen dat door het noemen dat er geen doelstellingen genoemd zijn, dat het daarmee onder het tapijt verdwijnt. Helemaal niet. Maar om doelstellingen op te schrijven waar je op voorhand van weet dat je die moeilijk kan realiseren, omdat je afhankelijk bent van behoorlijk wat andere factoren, dat wilden wij als bestuur ook niet doen.
Ja, je had nog een vervolgvraag.
Ik had in de vraag ook gesteld, zeg maar, naar de gegevens nu. Zodat situatie nu is. En dat was eigenlijk met de garantiebanen idem dito. En die cijfers die zouden ook nog komen. En ik neem aan dat je moet wel een beginsituatie hebben. Wil je het beleid goed in beeld brengen?
Ja. We kijken even naar links, want ik heb de cijfers niet paraat. Maar misschien de heer Van der Hoog wel.
Ja, op dit moment is de stand van zaken dat er 3,5 FTE aan de garantiebanen is ingevuld.
Oké, dank u wel. Zijn er nog andere vragen over dit onderwerp? Meneer Snoeren.
Eentje, voorzitter. Ik vind het een prachtig verhaal, goed leesbaar. Maar wat mij wel wat zorgen baart is de smartheid van de beschreven doelstellingen. Er zijn natuurlijk mooie ambities. Het zijn ook mooie doelstellingen, maar wanneer weten we nu of een doelstelling bereikt is? En dat baart me wel wat zorgen, want we zijn wel een meebetalende overheid. Maar op het moment dat dit beleidsplan over 4 jaar afgelopen is en we eigenlijk helder willen krijgen van hebben we nou de doelstellingen bereikt zoals we die willen bereiken, dan heb ik niet een stevig instrument in handen om dat te doen. En dat maakt me wel wat zorgen. En ik zeg maar meteen bij dat ik pas na afloop van of na de beantwoording van de vraag van GroenLinks erachter kwam dat de begroting straks alleen maar op de raadsagenda staat. Het gaat dan ook weer om de financiële consequenties ervan. En als we die pas bij de begroting kunnen beoordelen, dan wordt het wel heel lastig en complex voor ons. Dus wat maakt nu dat de doelstellingen geformuleerd zijn zoals ze nu geformuleerd zijn? En hoe ziet de portefeuillehouder nu hoe dat we daar straks hoe dat we nou straks kunnen oordelen of aan die doelstellingen voldaan is?
Meneer Bakkers.
De doelstellingen, dit is een beleidsplan voor 4 jaar op hoofdlijnen. En die doelstellingen die worden per jaar vastgesteld in de begroting. En die doelstellingen worden ook gerelateerd aan de realisatie van het jaar daarvoor, of het jaar waar je in zit. En de andere opmerking die ik maak, dat als het over doelstellingen heeft bij een organisatie die voor een groot deel in het leven gehouden wordt om te reageren op incidenten die zich van tevoren niet laten voorspellen, is het ook wat ingewikkeld om die doelstellingen smart te formuleren in er moeten zoveel uitdrukken zijn. Of er moeten andere activiteiten plaatsvinden. Jaarlijks krijgt u ook het overzicht van de VRU over wat er per gemeente door de VRU gerealiseerd is. Dus de uitdrukken, hulpverlening, branden, meldingen enzovoort. Dat komt binnenkort ook uw kant weer uit over het jaar 2018. En op die manier krijgt u ook inzicht in de cijfers.
Dank u wel. Vervolgvraag, meneer
Stoer. Ja, ik snap dat we niet gaan roepen van er moeten zoveel uitdrukken zijn. Want als er te weinig uitdrukken zijn, dan moeten er meer komen. Dat lijkt me wat raar iets. Hè, omdat we er gaan geen fikkie stoken om te zorgen dat er voldoende uitdrukken zijn. Hè. Dat lijkt me evident. Maar ik pak daar zomaar, dus volgens mij is het de tweede of de derde, van wij willen de inzetbaarheid van niet gecaserneerde posten verhogen en manieren vinden om op momenten van onderbezetting de dekking van de brandweerzorg op gelijk niveau te houden. Dat vraagt eigenlijk van, en hoe is het dan nu? en wil je dan straks naar een systeem dat die niet gecaserneerde posten zodanig zijn ingericht dat die dekking altijd gegarandeerd is? Daar zit een beetje mijn dilemma. En dan gebruik ik dit even als voorbeeld en niet het aantal uitdrukken, want dat vind ik dat zou in mijn beleving ook geen goede doelstelling zijn.
Nou, misschien dat de heer Van het Hoog zo meteen kan aanvullen, maar juist hier staat dat wij de inzetbaarheid en dat we klaar zijn om voldoende mensen beschikbaar te hebben op het moment als er incidenten zijn, dat we dat op peil moeten houden en dat er door allerlei wijzigingen die er gebeuren, dat we moeten zoeken naar oplossingen om dat ook gewoon op die manier in stand te houden. Dat we niet door de ondergrens heen zakken van de bezetting voor de uitdrukken. Misschien dat de heer Van het Hoog daar nog wat concreter op kan, een toelichting op kan geven. Dus dan staat er fijn een soort minimumnorm waar we aan moeten voldoen. Dat voldoen we nu aan. Maar we zien ook dat er veranderingen zijn. Dat het doordat vrijwilligers vaak niet meer werken in de plaats waar ze wonen overdag, soms niet inzetbaar zijn. En dan moeten we zorgen dat dat op een andere manier georganiseerd wordt. Dat zijn dus de niet gecaserneerde posten. Bij de gecaserneerde posten moet je ook zorgen dat de mensen die er wel overdag zijn, zoals bijvoorbeeld Nieuwegein Noord, dat die andere werkzaamheden te doen hebben en niet alleen zitten te wachten op een uitruk. Nou, en eigenlijk staat hier een minimumnorm geformuleerd waar we aan willen voldoen. En daar, zover ik weet, voldoen we daar nu aan. Want ik heb in ieder geval geen signalen gekregen dat we daar niet aan voldoen. Maar het is geen vanzelfsprekendheid door de maatschappelijke ontwikkelingen dat we daar, als we niks veranderen of daar niet op letten, dat we daaraan blijven voldoen.
Meneer Van het Hoog, had u daar nog een aanvulling op?
Nou, en u moet zich zo voorstellen dat in die begroting we ook niet voor elke gemeente bijvoorbeeld een gelijke maatregel zullen nemen. Dus in sommige gevallen betreft het op peil krijgen van het aantal vrijwilligers, waar al een grote stap wordt gemaakt om dat te verbeteren. En op andere plekken daar zijn weer andere maatregelen passend. Dus van jaar tot jaar kijken we inderdaad op basis van de situatie zoals die is, per locatie ook wat er moet gebeuren om invulling te geven aan zo'n doelstelling. En daarom is het zo'n doelstelling wat globaler geformuleerd. En zullen we dat in de begroting vertalen naar concrete acties.
Dank u. Zijn er nog andere leden die op het smart onderwerp nog vragen hebben? Meneer Holterman?
Ja, op het laatste wat de heer Van het Hoog zegt over de vrijwilligers. Ik had daar een vraag over gesteld, over het aantal brandweervrijwilligers, waar in ieder geval anderhalve week geleden in de landelijke media nogal alarmen over werd geslagen, dat er zoveel tekorten zijn. En daar werden ook gemeenten genoemd die uit onze regio, waar het heel nijpend is. En in de beantwoording lijkt het een beetje als het allemaal meevalt, en dan wordt er verwezen naar een vacaturepagina, en daar ben ik naartoe gegaan, en dan zie ik dat er op liefst 38 brandweerposten brandweervrijwilligers worden gevraagd. Mijn vraag is dan, hoe verhoudt zich dat tot er is geen probleem?
Dat is wel een ander onderwerp, hè, wat u nu aankaart.
Nou ja, dat is naar aanleiding van de laatste opmerking van de heer Van het Hoog.
Ja, maar ja. Het was niet echt smart. Maar goed, ik sta hem toe.
Misschien dat de heer Van het Hoog duidelijk wordt, dat is een algemeen. Ik kan zeggen, schrijf even over Nieuwegein. Er wordt ook in Nieuwegein worden vrijwilligers geworven. Op dit moment zijn er voldoende vrijwilligers. Maar op het moment dat je een vrijwilliger werft, dan heb je enige tijd nodig, een jaar, twee jaar, drie jaar, voordat een vrijwilliger volledig inzetbaar is. Nou laat zich het niet helemaal voorspellen wanneer er vacatures ontstaan bij de brandweer. Er zijn mensen die na 10 of 12 of 13 of 15 of 20 jaar zeggen, ik hou ermee op. Maar dat kondigen ze niet drie jaar van tevoren aan. Dus wij werven op dit moment in Nieuwegein vrijwilligers voor het geval dat we denken dat er de komende jaren, en soms door leeftijd, mensen zeggen van ik hou op als vrijwilliger bij de brandweer. Vroeger was het nog iets makkelijker voorspelbaar, want het functioneel leeftijdontslag. Dus dan wist je als iemand 55 was dat hij ophield. Dat is een paar jaar geleden afgeschaft vanwege dat niet meer mocht vanwege discriminatie. Dus mensen blijven ieder jaar gekeurd worden. En als ze door de keuring komen, kunnen ze vrijwilliger blijven. Maar op enig moment kan het zijn als ze er niet doorheen komen. Dan heb je op dat moment een vacature. Wij vragen op dit moment, zoeken nieuwe vrijwilligers. Zodat mocht er iemand weggaan, we niet op dat moment door het ijs zakken. En we willen er ook niet te veel hebben. Want als je er te veel hebt, dan kom je in de situatie dat je vrijwilligers hebt die bijna niet uitrukken. Dat is slecht voor de inzetbaarheid van die vrijwilligers. Dus het is elke keer de balans zoeken. Ik weet niet of er posten zijn waar echt tekorten zijn op dit moment. In zijn algemeenheid, als wij bespreken dit ook wel in het bestuur van de veiligheidsregio, dan blijkt dat de veiligheidsregio Utrecht tot op dit moment eigenlijk niet echt problemen heeft met het werven van vrijwilligers. Maar of dat in de toekomst zo blijft, dat weten we niet. Kun jij nog wat meer zeggen over anderen in zijn algemeenheid over de veiligheidsregio?
Ja, het aantal van vrijwilligers is ongeveer 1600 in de regio. Dus wij hebben elk jaar een behoorlijke workload om nieuwe mensen binnen te halen. Want het is een komen en een gaan ook van mensen. Op dit niveau, het is nu al een aantal jaar ongeveer op hetzelfde niveau. Relatief gezien in Nederland doen wij het helemaal niet slecht met de vrijwilligers. Maar die zorg om voldoende mensen te houden, die hebben wij ook. Zeker naar de toekomst kijken. Dus het is altijd een punt van aandacht. En over de hele regio gezien is dat dus vrij goed. Maar dat wil niet zeggen dat dat op elke post zo is. Dus bij een aantal posten hebben we wel degelijk een probleem. En wij zijn ook heel erg nadrukkelijk bezig om met wervingscampagnes ook te kijken wat moeten we lokaal doen om daar de mensen te vinden. En daar hebben we allerlei campagnes voor opgezet. En dat heeft behoorlijk succes. Maar op een aantal posten blijven we moeilijk zitten. En de heer Naas was onlangs in het nieuws daarover. En de gemeente had toen zelf ook maatregelen getroffen om dat te bevorderen. Maar.
Dank u wel. Zijn er nog andere mensen die over de vacatures nog iets willen zeggen? Nee? Ander onderwerp? Meneer Snoer.
Ja. Ja, dankjewel voorzitter. Eén punt op zich een net beleidsplan waar je weer mee vooruit kunt de komende drie jaar, geloof ik dat die is. Nou, 2020 tot en met 2023. Er valt maar één ding op in het beleidsplan en dat is dat er ingezet op innovatie en in ontwikkeling. En dat goed geborgd moet zijn. En ik vraag dan af hoe we dat straks terug gaan zien in de begroting. Dat zo'n ontwikkeling en innovatie ook goed geborgd is. Gaan we dat terugzien in de zin van een ontwikkelbudget? Of wordt daar een speciale afdeling voor opgezet? En ik stel hem dan maar concreet in het kader van een eerdere discussie die wij hebben gehad over een egalisatie- en ontwikkelingsreserve. Als er in een beleidsplan heel duidelijk staat, dat vinden we belangrijk, dat moeten we doen, dan denk ik dat het belangrijk is dat je dat ook straks goed borgt in je begroting. Dus hoe gaan we dat, hoe wordt dat geborgd en hoe?
Want dat komt iedere keer terug. Die discussie hebben we ook in de veiligheidsregio gehad. Over dit egalisatiebudget en innovatiebudget. Daar is ook zijn ook spelregels over afgesproken. Die zijn volgens mij ook aan u toegestuurd. Of die zitten in het andere pakket. Bij wat in de raad staat. Dat is het spelregels over het innovatiebudget. Op het moment dat er besluiten zijn genomen. Die in de begroting. Bij de begroting worden besluiten genomen over de inzet van het innovatiebudget. Die begrotingen komen ook weer langs de gemeenteraad. En daarmee is ook volstrekt transparant. Waar die budgetten aan besteed worden. En natuurlijk is het. Uiteraard zo dat als je een innovatiebudget inzet en je denkt dat er iets uitkomt wat je structureel gaat doen, dan moet je het ook structureel gaan borgen in de begroting. In welke vormen dat gebeurt is natuurlijk een beetje afhankelijk van waar het innovatiebudget op wordt ingezet. Je weet soms niet als je innoveert of dat ook tot iets structureels leidt wat werkt. Want bij innoveren hoort ook dat je experimenteert. Maar de borging daarvan vindt uiteindelijk plaats in de begroting. En die komt elke keer weer bij alle raden langs. Ook bij deze raad dus.
Dat één ding blijft dan wel een beetje hangen. Want het voor mij blijft zo'n reserve een incidenteel iets. Hè, van we bedenken iets en dan hebben we geld nodig. En zoals ik het beleidsplan lees, wil je echt iets structureels in die organisatie goed inbedden. En dat betekent ook dat je, al gaat het om FTE of iets dergelijks, dat je iets van budget zult moeten hebben om dat ook structureel in te regelen. En nu lijkt het met zo'n reserve steeds achteraf te zijn, zeg maar. Dus. Maar misschien dat dat meevalt. Maar dat is mijn gevoel wat ik erbij krijg. Misschien dat u dat kunt ontnemen bij mij, dat gevoel.
Nou, juist. De systematiek is nou juist bedacht binnen het bestuur van de veiligheidsregio om te zeggen van wij gaan niet gelijk een budget structureel opnemen als we aan iets nieuws beginnen, maar we gebruiken daar eigen middelen voor die vrijgevallen zijn. De systematiek kent u, er blijven middelen over, die gaan in dat fonds. Er zijn innovatieopdrachten die op ons afkomen, daar gaan we dat geld voor gebruiken, hoeven we niet met de pet rond. Is het een succes, dan leggen we het via de begroting aan de gemeenteraden voor om dat te borgen. Maar dan weet je ook of het iets werkt of dat iets niet werkt. Terwijl op het moment dat je zegt van we hebben een idee en we willen het gelijk structureel in de begroting opnemen. Ja, dan vraag je geld terwijl we eigenlijk nog aan het innoveren zijn. Dus die tweetrapsraket door eerst het innovatiebudget te gebruiken en daarna te kijken ga je er structureel mee door. En dat te borgen in begroting. Zorg dat je ook de mogelijkheid hebt om als u met een bepaalde innovatie zegt van het is niet het succes wat we eigenlijk willen. Om dan te zeggen, we gaan daar niet mee door. En anders moet je, voordat je inzicht daarin hebt, ja zeggen tegen een structureel budget. Dus dat is de systematiek zoals wij daar nu naar kijken. Vooral om de begroting van de gemeente ook niet gelijk te belasten met iets als we nog niet weten of we daar structureel mee doorgaan. Laat ik een voorbeeld noemen, wat een mooi voorbeeld. Het is een soort van, we hadden een innovatiebudget niet, maar er op een gegeven moment is besloten om met AED's in de brandweerauto's te gaan rijden. Dat is blijkt uit een evaluatie best een succes. Alleen dat is veel vaker uitgerukt, dus het is duurder. Dus dan kun je in de begroting ook zien dat we nu een hoger budget, ik dacht 2,5 ton, extra vragen structureel om die innovatie van die AD's in die brandweerauto's, om de kosten die dat met zich brengt ook te borgen. Daar heeft u allemaal jaren tegen gezegd, heeft de hele regio jaar tegen gezegd. Dus we kunnen daarmee door, maar over 2 of 3 jaar willen we dat opnieuw weer evalueren of we dat op die manier kunnen doen. Maar dat was een innovatie. Waar we toen eraan begonnen ook niet precies wisten hoeveel we het zouden gebruiken. Het werd in ieder geval ingeschat toen minder dan nu in de praktijk blijkt.
Nou, vooruit maar dan. Komt u.
Ja. Dat snap ik ook. Waar het mij om gaat is van iemand moet dat bedenken. Die denkkracht, de denktank, zeg maar. Maar dat kost ook geld. Zit dat dan gewoon overal door de afdeling heen en komt daar in één keer een idee op? Of is er een afdeling of een persoon, een individu die echt dagelijks mee bezig. Want zo lijkt het beleidsplan namelijk te zijn van we borgen het goed in de organisatie, want we vinden het belangrijk. En dus dat is meer de vraag. Dus ik snap dat op het moment dat er een idee komt en uiteindelijk dat geld kost, prima. Maar je moet ook een R&D-afdeling hebben, als het ware.
Nou, volgens mij hebben we die niet, maar op afdelingen zitten wel beleidsmensen die nadenken. Maar sterker nog, als er vrijwilligers zijn op een post die iets slims bedenken, dan zijn we daar ook heel blij mee. Dus het kan ook daar ontstaan. Het kan dus op alle plekken in de organisatie kunnen slimmigheden bedacht worden. En het kunnen ook innovaties zijn door samen te werken met andere veiligheidsregio's of door wat bedacht wordt bij het Instituut voor Fysieke Veiligheid. Dus op alle plekken kunnen die innovaties ontstaan, maar dus niet een solitaire afdeling zoals een R&D-afdeling van ASML, zal ik maar zeggen. Zo werken we niet.
Mevrouw Derks.
Ja, voorzitter, ik kijk even terug naar de discussie die we een paar maanden geleden hierover gevoerd hebben. En ik constateer dat ik toch een ouderwetse politica blijf in de zin dat ik best hekel heb aan het gebruiken van allerlei reservepotjes. Die horen terug naar de algemene middelen. Maar als de VVD in Nieuwegein met een voorstel komt voor een fatsoenlijk ontwikkelingsbudget, zal ik dat graag steunen.
Nou, die uitdaging is gehoord, denk ik dan.
Dank u. Zijn er nog mensen die over innovatie nog een vraag willen stellen? Zijn er nog mensen die over een ander onderwerp van deze beleidsvisie nog een vraag willen stellen? Meneer Holteman.
Eén vraag heb ik nog. In het beleidsplan lezen we zeg maar, dat het welzijn van de medewerkers hoog in het vaandel staat. En één van de punten die ik eigenlijk wel in het beleidsplan had verwacht, maar ik niet heb terug kunnen vinden, maar misschien dat dat bij die zeestukken zit, is met name het geweld, de agressie van burgers tegenover de medewerkers. Is daar bewust of staat dat op, want zeg maar in andere stukken, of is dat hier geen probleem?
Nou, sorry, het staat op de agenda ook al bij het bestuur. Laat ik het voorbeeld noemen, naar aanleiding van de twee incidenten bij de jaarwisseling. Was twee plekken in de regio is er geweld gebruikt tegen brandweerlieden. De ernst daarvan, daar kan je over verschillen van mening. In ieder geval heeft dat ertoe geleid dat wij als bestuur gezegd hebben dat wij vinden dat in die situatie altijd aangifte gedaan moet worden. Overigens hebben de desbetreffende brandweerlieden zelf besloten om die aangifte niet te doen. Dus we hebben nog wel de discussie met elkaar in het bestuur, als het zich weer voordoet, of we dan als organisatie aangifte kunnen doen. Dus het thema staat echt op de, gewoon vanuit personeelsbeleid en personeelszorg, staat het echt op de agenda. De veilig publieke taak is ook een onderdeel van HRM. En eigenlijk zo vanzelfsprekend dat die niet meer expliciet genoemd hoeft te worden. Maar je ziet ook dat, even naar die twee praktijkgevallen van de jaarwisseling, dat er toch ook door de medewerkers soms op een andere manier tegen aangekeken worden. Wij hebben nu met de directeur afgesproken dat we vinden dat er altijd in die gevallen aangifte gedaan moet worden. Maar als medewerkers dat niet doen, zoeken we naar een mogelijkheid of we dat als organisatie kunnen doen.
Dat was voldoende, meneer Holteman. Ja. Andere leden van de raad, van de commissie. Nee, en er zijn ook geen andere onderwerpen meer, dan denk ik dat we dit onderwerp zo langzamerhand naar een afronding kunnen brengen. De raadsrapporteurs hebben ook naar dit onderwerp gekeken en die hebben geen zorg- of aandachtspunten meegegeven vanuit hun functie. Dus ik maak nog even een rondje om te kijken of u nog zorg- en aandachtspunten heeft. En dan begin ik aan de rechterkant van mij, meneer Asinger.
Wij gaan nog die zes stukken goed lezen en ik verwacht niet echt zorgpunten, maar ga ze nog goed ja. Lezen.
Dank u wel, mevrouw Derks.
We gaan de financiële stukken goed bestuderen en u begrijpt al dat wij met vreugde afwachten wat er eventueel van de kant van de VVD bedacht wordt.
Dank u wel, meneer Holteman.
Ook wij zullen nog even naar de zes stukken kijken, met name ook op het gebied van het brede diversiteitsbeleid.
Ja. Dank u wel, meneer Snoeren.
Ik zou bijna in herhaling vallen, maar wij doen het dan heel specifiek als het gaat om de concreetheid van de doelstelling.
Dank u wel. Mevrouw Voorthuizen.
Geen zorg- of aandachtspunten.
Dank u wel. Mevrouw Peters.
Op dit moment geen zorg- of aandachtspunten.
Dank u wel. Mevrouw Novak.
Daar sluit ik me helemaal bij aan.
Mevrouw De Wolf. En mevrouw Versluizen.
Ook geen zorg- of aandachtspunten.
En meneer Thomas.
Geen zorg en aandacht.
Dank u wel. En
meneer Soren. Op het punt wat ik net besproken heb, zal ik nog even mijn fractie bespreken.
Dank u wel. Prima, dan hebben wij de zorg- en aandachtspunten genoteerd. Gaan we dit onderwerp afronden, dank ik de heer Bakhuis van het Hoog en van de Vlerk voor hun aanwezigheid. En gaan we over naar het volgende onderwerp en zal er even een wisseling van collegeleden en ondersteuning plaatsvinden.